Romeinen 5, waar zijn we vorige keer gebleven bij vers 6 tot en met vers 5 hebben we het besproken. En we zouden nu dan verder gaan bij vers 6, maar dat is natuurlijk midden in het hoofdstuk. En laten we nog even het geheugen opfrissen en die eerste paar versen dan doorlezen. Ik lees gewoon de eerste pericoop nog even door. Dat is vers 1 tot en met 11. Die dia zal ik toch nog van de vorige keer. Dus. Ja, klopt. Wij dan, die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking het verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Want toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor oneerbiedigen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. God echter staaft zijn liefde voor ons, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid, van de toorn. Want indien wij toen wij vijanden waren met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening in ontvangst namen. Ja, en dat waren de versen 1 tot en met 11 van Romeinen 5. En nogmaals, we hebben vorige keer besproken tot en met vers 5. En ik heb de vorige keer een plaatje laten proberen visueel weer te geven wat er in vers 3 en 4 en 5 zo ongeveer staat. Dat was dit, hè. Zoals dat hier staat, dat wij ook roemen in verdrukkingen, zegt Paulus. Hij zei in vers 2, wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Maar dat niet alleen, zegt hij dan, wij roemen ook in verdrukkingen. Een verdrukking op zich is geen plezier natuurlijk. Maar Paulus zegt, wij roemen in verdrukkingen. Omdat wij weten dat verdrukkingen verduren bewerkt. De Statenvertaling zegt leidzaamheid, zal de MBG ook wel zeggen, denk ik. Dat wordt ook vaak vertaald met volharding. Misschien heeft de MBG dat wel, overigens. Maar volharden, ergens in volharden, is redelijk actief, hè? Daar is energie voor nodig, denk ik altijd. Dus zo klinkt dat woord ook. Volharden in de leugen, zeggen we ook vaak. Hè? Volharden in de leugen. Maar je kunt ook gewoon in goede dingen volharden, hoor. Maar verduren, dat is meer passief. Ik heb vorige keer ook laten zien dat het Griekse woord wat met verduren vertaald is, dat dat opgebouwd is uit twee woorden. Onder en blijven. Oftewel, je blijft eronder. Het is gewoon passief. Je laat het allemaal op je afkomen. In dit verband, je laat die verdrukkingen op je afkomen. Je vlucht daar niet voor weg. Je verduurt dat. Want wij roemen niet alleen in hoop, maar ook in verdrukking, omdat we weten dat dat verduren werkt. En het verduren, dat bewerkt weer beproefdheid, zegt Paulus. Bevinding, in de Statenvertaling, vers 4 is dat. Dat het verduren, de lijdzaamheid bewerkt bevinding, beproefdheid. Ja, en dat betekent dat ons geloof, daar gaat het ook over in vers 2. En onze hoop, die wordt beproefd. Dat betekent dat het getest wordt. En ja, iets krijgt pas werkelijk zijn waarde als het beproefd is. Hè? Of het nu gaat om liefde, of om geloof, of om geduld. Ja, dat heeft pas echt waarde. Je kunt pas echt zeggen dat iemand geduldig is, als dat geduld ook al eens op de proef is gesteld. Je kunt pas met recht zeggen dat je van iemand houdt, als die liefde ook eens op de proef is gesteld. En als die liefde op de proef, als die liefde op de proef is gesteld, hoef je ook niet meer te zeggen, ik hou van je, denk ik altijd. Want dat is dan al gebleken. Ja. Maar vrouwen vinden het nou eenmaal prettig als je dat zegt, dus mannen, ja, ja. Als ik een advies mag geven.
Dankjewel,
heren. Nee, mijn kinderen weten ook dat ik ontzettend veel van ze hou, maar toch zeg je dat. En het klinkt ook leuk als zij het zeggen. Ik bedoel, zo is het ook alweer. Ja. Maar verdrukkingen bewerkt verduren, verduren bewerkt beproefdheid. En dat zijn op zich allemaal zaken die verdrukking en verduren op zichzelf staand, heb je daar niet zo heel veel aan. Maar omdat het beproefdheid dan uitwerkt, dat het geloof, de hoop, omdat het getest wordt, ja, daardoor bewerkt de beproefdheid, de bevinding, bewerkt hoop. Dus dat is een opwaartse gang. Om tot die hoogte te komen, heb je blijkbaar die obstakels nodig. En hoe meer van die obstakels je hebt, des te sterker wordt onze hoop, des te sterker wordt onze verwachting. Want dat waar wij naar uitzien, ja, dat is allemaal nog toekomst. Wat wij geloven, natuurlijk, wij geloven ook zaken die te maken hebben met ons praktische leven hier op aarde. Maar het merendeel en de voltooiing van al die dingen ligt allemaal nog in de toekomst. Hè. De verlossing van ons lichaam, wanneer wij een opstandingslichaam zullen ontvangen. Het regeren met Christus, de verzoening van het al, waar wij ook een rol in zullen spelen, noem het allemaal maar op. Dat ligt allemaal in de toekomst. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting. Nou, hoe slechter het wij hier hebben, hoe meer we daar naar uit gaan kijken. Zeg ik met een glimlach. Zo slecht hebben wij het natuurlijk niet. Maar dat dus. En dan komen we in vers 6. En dan staat er, want toen wij nog zwak waren. Ja, er staat, want het haakt natuurlijk aan op vers 5, laat ik dat nog even herhalen. De hoop, de verwachting. Oh. Nou, doet hij echt iets wat hij. Zo moet dat. De hoop maakt niet te schande, hè? Die verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten is uitgegoten door de Heilige Geest, die aan ons gegeven wordt. Dus Gods liefde heeft Hij in onze harten uitgegoten, uitgestort door zijn Geest aan ons te geven. Want toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor oneerbiedigen. Ik lees nu nog even vers 6 tot 10, lees ik even nog een keer door. Want toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor oneerbiedigen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. God echter staaft zijn liefde voor ons, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid, van de toorn. Want indien wij toen wij vijanden waren met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. Nou, waarom lees ik dat nu nog een keer door? Ik wil even die verzen doorlopen. En ik zeg altijd, ik zeg al vaak, je moet, af en toe moet je gewoon eens papier pakken. En dan moet je een streep in het midden zetten. En dan een rijtje maken aan de linkerkant en een rijtje aan de rechterkant. En dit is ook weer zo'n schriftgedeelte. Waarin wordt gezegd wat Christus voor ons deed. Nou, hier staat, want toen wij nog zwak waren. Zet je aan de linkerkant, zet je zwak. Dat betekent overigens, dat je aan de rechterkant kunt zeggen, hier gaat het om toen wij zwak waren, die zeg je links, zwak. Aan de rechterkant, impliciet, impliceert dat dat wij nu sterk zijn. Ja, ja. Niet van onszelf, nee. En zoals het lied zegt, nou, zoals Filippenzen zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij maakt ons vermogend in alles. Ik vermag alle dingen in hem. In hem die mij kracht geeft. Dus zwak, sterk. Christus stierf, toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd, kom ik straks nog wel op terug, voor oneerbiedigen. Zeg je aan de linkerkant, oneerbiedigen. Andere vertalingen, MBG denk ik ook, heeft, ja, de MBG is hier, die hebben, daar staat goddelozen. Dat staat in de Statenvertaling ook. Dus we waren oneerbiedig toen Christus voor ons stierf, goddeloos. En ik zeg altijd, er zit niet zo heel veel verschil tussen oneerbiedig en goddeloos. Want oneerbiedig, altijd die woorden gewoon even uit elkaar trekken, is niet eerbiedig, geen eer geven aan. Dus als je geen eer geeft aan God, dan erken je God niet, dan ben je goddeloos. Dus zover zitten die woorden niet uit elkaar. Maar Christus stierf voor ons toen wij nog zwak waren, oneerbiedig of goddeloos. Nou, dat betekent dat je aan de andere kant kunt zeggen eerbiedig of in plaats van goddeloos. Wel met God, hè? Met God. God met ons. Met God, ja. God is met ons. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Die kun je rechtzetten. Maar dat betekent dat je impliciet aan de linkerkant meteen een onrechtvaardige neer kunt zetten. Christus stierf dus voor zwakken, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen. Dat zijn er al drie die we aan de linkerkant hebben staan. En aan de rechterkant sterk, met God en rechtvaardig. Want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. Rechterkant, goed. Linkerkant, kwaad of slecht. Misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. God echter staaft zijn liefde voor ons. Want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Links, zondaars. Een zondaar is een doel missen. Dat betekent dat wij nu doelrakers zijn. Ja, ik weet niet wat het anders er tegenovergesteld van een zondaar is. Maar iemand die... daar komen we straks ook nogal op. Ons leven heeft zin en inhoud gekregen. Wij hebben vrede met God. Nou, dat is ook het doel. Dat doel zal... God zal vrede maken. God maakt vrede met deze wereld. En op een gegeven moment, op een gegeven moment, en door hem gegeven moment, zal heel deze schepping vrede hebben met God en met hem verzoend zijn. Maar wij hebben nu al vrede met God en wij zijn nu geen zondaars meer. Nee, wij zijn doelrakers. Ja. God echter staaf zijn liefde voor ons, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, rechterkant gerechtvaardigd. Linkerkant, impliciet, het tegenovergestelde van gerechtvaardig. Dat wil zeggen, ja, onrechtvaardig of voor mij part schuldig. Veel meer dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de toorn. Nou, rechterkant gered, linkerkant verloren, impliciet. Veel meer dan zullen wij, die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid. Want indien wij toen wij vijanden waren, linkerkant vijanden, en aan de rechterkant verzoend, dat staat ook in dit vers. Hè? Want indien wij toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, rechterkant verzoend. Veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered, ook weer rechterkant, worden in zijn leven. Voor mij heb ik het leven ook nog aan de rechterkant. En dan zou impliciet ook weer dood zijn aan de linkerkant. Want dat zegt bijvoorbeeld Efeze ook, toen wij dood waren in de zonde en de misdaden enzovoorts. Nou, als je zo die rijtjes maakt, dan heb je aan de linkerkant onze oude positie. Zwak, oneerbiedig, goddeloos, onrechtvaardig, slecht, zondaar, schuldig, verloren, vijanden en dood. Ja, even snel gaan zien. Maar dat is onze oude positie in de oude mens. Maar dat is wel de positie waarvan staat dat Christus voor ons stierf. Christus stierf voor ons toen wij die zondaren waren, toen wij zwak waren, toen wij vijanden enzovoort waren. Maar aan de rechterkant sterk, met God, gerechtvaardigd, gerechtvaardigd, goed, doelrakers, gerechtvaardigd, gered, verzoend, gered, levend. De nieuwe positie in de nieuwe mens. Nou, terug naar vers 6. Toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor oneerbieden. De bestemde tijd, staat de vertaling, heeft TZT, te zijne tijd. MBG ook, zie ik hier. Maar wij denken bij te zijne tijd vaak van, ja, te zijne tijd dan... te zijne tijd ga ik de ramen nog wel een keer wassen, weet je wel. Dat doen we in ieder geval voorlopig niet. Nee, maar God heeft daar een... Ja, nu de zon wel gaat schijnen, ga ik dat wel een keer doen, Jeanette. Maar nu zie je het toch niet. Maar nu, de bestemde tijd is een tijd door God bestemd, bepaald. Christus stierf op de bestemde tijd, een bepaalde tijd, voor goddelozen, voor oneerbiedigen. Kijk, de boodschap van deze verse is eigenlijk... Christus stierf voor ons toen wij, ik ga niet weer het hele rijtje noemen, hè, maar Christus stierf voor het linker rijtje, om het zo te zeggen, hè, toen wij nog in dat linker rijtje stonden. Onrechtvaardig, zondaardig, goddeloos, maar wat denk je dan dat hij nu doet voor ons, nu wij in dat andere rijtje staan, nu wij gerechtvaardigd zijn, nu wij verzoend zijn, nu wij gered zijn. Als hij dat al deed voor ons, terwijl wij nog in die oude positie stonden, wat denk je dan nu hij ons in die nieuwe positie in Christus geplaatst heeft, wat hij dan wel niet voor ons doet? Nou, daar gaat het natuurlijk ook over in de Romeinenbrief. En hier ook, maar daar komen we dan op, want we gaan gewoon verder. Hier in vers 6, nou, daar heb ik denk ik wel genoeg over gezegd. Toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor oneerbiedigen. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. Ja, je zou wellicht situaties kunnen bedenken waarin dit tot de mogelijkheden behoort. Hè? Er zijn natuurlijk ook, er zijn best voorbeelden van te noemen. Maar ook die zijn schaars natuurlijk. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. God echter staaf zijn liefde voor ons. Want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. He, dus hij stierf niet voor vromen. Niet voor, ook niet voor godsdienstige mensen. Mensen die hun best doen. Nee, hij stierf voor zwakken, voor zondaren. Voor onrechtvaardigen. En God staaft daarmee zijn liefde. De Statenvertaling heeft bevestigd, meen ik. Bevestigt zijn liefde voor ons. Dat klopt ook wel, hè. Dit woord, als je sun in het Grieks ziet staan, is dat altijd samen. Dus dit is... Het is opgebouwd uit samen plus staan. Aanbevelen, staven. Ik vond het ook wel mooi in het, hier in het Engels. Zie je het woord cohesie. Maar cohesie, dat is ook samenhang. De samenhang tussen de dingen, dat is cohesie. Maar er is dus samenhang tussen Gods liefde voor ons en het feit dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. En in het vorige vers van Paulus, ja, nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor een goede wil wellicht nog iemand sterven. Maar God Dat is Gods liefde. Zo sterk is Gods liefde. Hij bevestigt, hij staaft zijn liefde voor ons, dat Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Dat is agape, hè, wat je hier ziet, dat Griekse woord, die onvoorwaardelijke liefde. Ja, dat is Gods liefde. Onvoorwaardelijk. En hiermee is ook meteen gezegd dat wij, dat staat er ook echt, dat wij zondaars waren. Toen wij dat nog waren. Toen stierf Christus voor. Dat betekent dat we dat nu niet meer zijn.
Is dat zo?
Ja, dat is zeker zo. Ja, zo zien jullie mij niet en ik jullie wellicht ook niet. Maar wij worden wel toe opgeroepen om elkaar zo te zien. En God, dit is Gods mening. Hè? Dit is niet mijn mening. Het is niet de mening van wie dan ook. Het is God die zegt dat wij zondaars waren. Want nu zijn wij in Christus.
Zit hij de zonde over het hoofd? Dan zit hij de zonde over het hoofd.
Hij ziet ons aan in Christus.
Want we doen toch allemaal verkeerde dingen.
We doen allemaal wel verkeerde dingen, maar daar moeten we het maar niet te veel over hebben, denk ik altijd. Nee, we zouden ons op andere dingen richten.
Ja, oké, maar het staat er wel.
Ja, het staat er wel. God staat zijn liefde voor ons, Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Ja. En in Romeinen 6... daar komen we vanavond niet meer naartoe, maar dat duurt niet zo lang meer. Daar gaat het erover dat wij. Daar gaat het over onze eenwording met Christus. Wij zijn één gemaakt met Christus. Paulus gebruikt daar in hoofdstuk 6 een aantal synoniemen voor. Bijvoorbeeld, ik heb de laatste tijd vaker aangehaald: gedoopt in Christus Jezus. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat wij één plant geworden zijn met Christus, dat wil zeggen één organisme. We zijn met hem vergroeid. We zijn één lichaam met hem, zegt hij weer op andere plaatsen. We zijn één lichaam met Christus. En nou ja, bijvoorbeeld in Colossenzen zegt Paulus ook, jullie zijn volmaakt in hem. Volmaakt in hem. En die oude mens met al zijn tekortkomingen, die is gekruisigd, die is ook dood, hè, die is gestorven. Die is met Christus gestorven, begraven. Gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven. En we zijn in nieuw leven opgewekt. En dat nieuwe leven is het leven van Christus in ons. Ja, dat is.
Ja, maar is dat geen utopie?
Nee, dat is geen utopie. Dat is de realiteit. Dat is Gods realiteit.
Ja, maar God ziet ons zo.
Ja.
Door Christus, ja. Die Christus.
Ja, maar dan ziet hij ons. Zelf kan je nog genoeg fouten maken.
Ja, tuurlijk. Ja. Je bent voor de zonde, ben je dood.
Ja.
En als je dood bent, dan kan je zonde meer doen.
Ja, maar
iemand die God doet zelf niet heen.
Nee, dat is waar. Maar wij zijn in Christus volmaakt.
Ja, dat mag maar.
En in 2 Korinthe 5 zegt Paulus. Niet vanuit onszelf inderdaad. En in 2 Korinthe 5 zegt Paulus bijvoorbeeld dat wij van nu aan, dat vlees, dat zegt hij daar eigenlijk, dat vlees dat is er nog wel, maar daar rekenen wij niet meer mee. Want God rekent daar ook niet mee, dat is voor God al gepasseerd station inderdaad. Dat is gekruisigd met Christus, dus dat is dood. En daarom kennen wij vanaf nu aan niemand meer naar het vlees. Wij zouden ook elkaar niet naar het vlees kennen. Dus elkaar niet aanzien naar het vlees. En Paulus zegt, die zegt het zo sterk. Hij zegt, zelfs als wij al Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer. Nou ja, dat is voor ons sowieso niet relevant. Maar in de tijd dat Paulus dat schreef, waren er natuurlijk nog steeds mensen die Christus ook naar het vlees gekend hadden. Die Jezus hier in zijn aardse omwandeling gekend hadden naar het vlees. En Paulus zegt, als je hem al naar het vlees gekend hebt, nu niet meer. Want hij is nu de opgewekte en vanuit een andere positie. Maar we gaan er ongetwijfeld nog veel meer over zien en lezen in Romeinen 6. Dus voor nu laat ik, wat dat betreft, laat ik het even hierbij. Hoewel, ik kom nog een paar termen tegen. Dus, nou, wij waren zondaars. Dat is ook iets wat je moet leren. Ik bedoel, als je op het vlees gericht bent en op de oude mens gericht bent en op elkaar gericht bent, ja, dan wordt dit een lastig verhaal. Maar als je op hem gericht bent en wat hij geeft en het leven van Christus en dat je anderen leert zien zoals God die anderen ook ziet. Bij onszelf, ik wilde zeggen, bij onszelf hebben we daar niet zoveel moeite mee. Maar daar hebben juist ook heel veel mensen juist nog moeite mee bij zichzelf. Dus dat slik ik dan weer in. Maar we zouden onszelf en die ander mogen zien in Christus. Dat nieuwe leven. Dat andere, dat is straks toch weg. Dus kunnen we maar beter op de zaken vooruit lopen en er nu al niet naar kijken. Ja, God staaf zijn liefde voor ons, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. En dan komen we aan in vers 9. Veel meer dan zullen wij, die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid. En ik zei net, de boodschap van Paulus in deze vers is van ja, als hij dit al deed voor ons toen wij nog zondaren waren, toen wij nog zwak waren, onrechtvaardige goddelozen. Wat denk je dan dat hij wel niet doet voor ons nu wij gered zijn en gerechtvaardigd en een leven hebben ontvangen? Nou, dat staat hier. Veel meer dan zullen wij, die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid. Dit vers, gered worden van de toorn, zegt de Statenvertaling, en NBG denk ik ook, die klik je dan maar weer even bij. Ja. Dat woord boosheid moet ik nog een beetje aan wennen in die vertaling, maar toorn, dat klinkt wat, nee, ik kan zeggen, dat klinkt wel beter in de oren, maar dat is niet zo, dat klinkt wat vertrouwder, omdat je dat gewend bent uit die andere vertalingen. Maar hier staat dat wij gered worden van de toorn. Sterker nog, veel meer dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de toorn, van de boosheid. Ik heb altijd gedacht, tenminste, die associatie snel gelegd, dat Paulus hier doelt op dezelfde toorn als waar hij over hij spreekt in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Je ziet aan de zin dat we midden in een zin vallen. Dan begin ik even hier. Hoe jullie omkeren van de afgoden tot God, zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen. Hij dankte God voor hen, het werd overal gehoord, bekendgemaakt. Dat ging als een lopend vuurtje, zouden wij zeggen. Hoe zij zich omkeren van de afgoden tot God, om slaaf te zijn voor de levende en ware God. En uit de hemelen zijn zoon op te wachten. Uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opwekt. Opwekt. Jezus die ons uitredt uit de komende boosheid of de komende toorn. Die Thessalonicense, daar gaat het met name om in de Thessalonicense brieven. Zij werden nogal verdrukt. Benauwdheden en verdrukkingen en vervolgingen overkwamen hen. En juist in die brieven, en we hadden het net over dat verdrukking verduren bewerkt, verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. Maar juist in deze brieven aan de Thessalonicenzen die zo verdrukt werden en vervolgd, spreekt Paulus over de toekomst. Over, hier bijvoorbeeld, dat zij zijn zoon, Gods zoon, uit de hemel verwachten. In 1 Thessalonicenzen 4 spreekt Paulus van het moment dat, dat de bezuin zal klinken en dat de Heer van de hemel zal afdalen en dat de doden in Christus op zullen staan, hem tegemoet zullen gaan en de levend overgeblevenen met hen weggerukt zullen worden de Heer tegemoet. Dat is die toekomstverwachting waarnaar wij uitzien en dat is ook de toekomstverwachting waar Paulus het over heeft in deze brief. En hier gaat het over het verwachten van zijn zoon uit de hemelen, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost, ons redt, uitredt van die komende toorn. Hier gaat het, maar dan zeg ik het heel kort, hier gaat het over de toorn van de draak, wordt het in Openbaring 12 genoemd, maar de grote verdrukking die zal komen over Israël, maar ook de dag van zijn toorn. Wat je dan zou kunnen zeggen, de verdrukking over de volkeren, waarover wordt gesproken in Openbaring. En gelovigen worden daarvan, wij aan wie Paulus die brieven schrijft, wij worden daarvan bewaard, of hoe je het ook wil noemen, gered. Die komende toorn die straks komt, daar zullen wij voor gered worden, oftewel weggerukt de Heer tegemoet. Nou, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar we waren in Romeinen 5, dus daar houd ik het ook maar even bij. Maar hier gaat het dus ook over gered worden of behouden worden van toorn, alleen hier gaat het over de komende toorn. Maar hier in Romeinen 5 staat dat wij nu worden gered van de toorn. Veel meer dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid, van de toorn. En dat is ook die van 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, maar hier wordt gewoon het feit gesteld, wij worden gered van de toorn. Maar in de eerste plaats is dit binnen het verband van de Romeinenbrief, en dan ga ik terug naar Romeinen 1 vers 18... En dan hoop ik dat jullie nog een beetje weten waar dat over ging. Want in Romeinen 1 vers 18, daar staat, want Gods boosheid, Gods toorn, de toorn van God, wordt onthuld. Dat is ook nu, dat is een tegenwoordige tijd. De toorn van God wordt onthuld van de hemel over alle oneerbiedigheid, goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden. En ik zal toen wel zoiets gezegd hebben als dat je bij de toorn van God in eerste instantie denkt aan jullie denken niet meer aan hel en verdoemenis, hoop ik, maar Dat zijn natuurlijk wel donder, bliksem, straf van God en lik op stuk. Noem het maar op. De toorn van God. De grond gaat. Dat kennen we verhalen uit de Bijbel natuurlijk. Datan en Abiram, dat de grond openscheurt. Dat ze verdwijnen. Er zijn vast nog meer voorbeelden te noemen. Miriam, de zus van Mozes, die meelaats werd. Verzin het maar. Maar de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Staat hier. Dat is nu. En dat uit zich in het feit, dat ga ik nu we gaan nu niet heel Romeinen 1 nog een keer bespreken, maar dat uit zich in het feit dat God deze wereld overgeeft. Overlevert. Dat woord overgeven of overleveren, dat staat er 3 keer in Romeinen 1. Volgens mij uit mijn hoofd is 24, 26 en 28. Overgeven, overleveren. Maar God levert, God geeft deze wereld over. Aan hun eigen begeerte of tot in hun eigen begeerte. Aan allerlei schandelijke dingen. God geeft hen daarin over. En Romeinen 1 legt uit dat het gevolg is van de schepping, het vrouwelijke, dat de schepper de man loslaat. Daar hebben we toen redelijk uitgebreid over gehad. En God zegt, even populair gezegd, van zoek het dan maar een tijdje uit. Hè? Dan laat ik deze wereld los. Dat vind ik niet helemaal de goede term. Want als je iets loslaat, dan heb je het niet meer vast. Nee, hij geeft deze wereld over. Hij levert deze wereld over met een bepaald doel. Maar dat is de toorn van God die nu wordt geopenbaard, onthuld van de hemel over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen. Dat is nu. En Romeinen 5 zegt, wij worden daarvan gered. Wij worden gered van de toorn. Wij worden straks ook gered van de toekomende toorn. Wij worden überhaupt, of sowieso, dat is alweer geen Nederlands. sowieso is tegenwoordig toch wel Nederlands, ja, ik hoor het zo vaak. Wij worden sowieso gered van de toorn. In het algemeen altijd punt. Dat is gewoon een algemeen principe. Alleen hier, in het verband van de Romeinenbrief, gaat het erover dat wij door hem worden gered van de toorn van God die geopenbaard wordt, onthuld wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Romeinen 1 vers 18. Daarvan worden wij dus in de eerste plaats gered. Wij gelovigen, wij worden namelijk niet overgegeven aan die dingen waaraan de wereld wel wordt overgegeven. Wij zijn niet los van hem. Nou, laat ik een aantal schriftplaatsen langs gaan die iets dergelijks zeggen. om dat wat te verduidelijken, hoop ik. In Galaten 1 vers 4, daar staat, die zichzelf geeft voor onze zonden, om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige aion naar de wil van onze God en Vader. Toch even kijken hoe het hier staat. Ja, dat is wel mooi. Ja, als ik zo'n vers zie, daar valt zoveel over te zeggen. Kijk, ik ben altijd zo die Statenvertaling gewend. Hè? Dus ik ben altijd benieuwd dan hoe staat het er ook. Hoe staat het er ook weer. En daarom heb ik hem hier ook liggen. Daar weet ik ook het beste mijn weg in te vinden. Dus, Nee, daar staat die zichzelf nu werken. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Daarbij zou je kunnen denken. Ja, dat deed hij aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij zichzelf gegeven voor onze zonden. Maar het staat hier. Degene gevende zichzelf. Degene gevende zichzelf ten behoeve van de zonden van ons. Laat ik die MBG maar even wegklikken, dan hebben we wat meer zicht hierop. Degene gevende zichzelf ten behoeve van de zonden van ons. Dat betekent dat hij zich nu geeft, inzet voor onze zonden. Namelijk om ons daarvan te reinigen. Zoals de hoge priester. Christus is onze hoge priester, daar gaat de Hebreeënbrief over, maar zoals die hoge priester dat heilige der heiligen inging om verzoening te doen voor de zonde van het volk, zo is Christus nu in de hemel en doet hij, bedekt hij, beschut hij de zonden van zijn volk. Hij geeft zich voor onze zonden. Dat is niet, ja, dat was ook toen, hij gaf zich over om zich te laten kruisen. Maar dat is nu, hij geeft zich voor onze zonden. Nu om ons, opdat hij ons trekken zou, zegt de Statenvertaling dan, uit deze tegenwoordige boze wereld, staat er dan, maar daar staat het woordje aion, dit boosaardige, deze boze aion, waarin de God van deze aion regeert. Maar nu weet je meteen waarom wij daarvan gered worden. Want wij horen niet bij het koninkrijk van de God van deze boze aion. Maar wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ja, ik zit gelijk in mijn aantekeningen. Ik denk, die tekst heb ik toch ook nog wel. Nee, wij worden dus... Hij geeft zichzelf voor onze zonde. En niet om ons uit te trekken uit de nu bestaande boze aardige aion. Want wij... Ja, fysiek zitten wij daar middenin. Maar wat doet hij? Hij tilt ons, staat er letterlijk, hij tilt ons daaruit. Hij tilt ons daarbovenuit. Kijk, het is precies hetzelfde, nou precies hetzelfde weet ik niet. Maar het is vergelijkbaar met het feit dat wij niet gered worden van een leven. Als gelovige heb je niet een leven zonder problemen. Nee, wij hebben dezelfde problemen als onze ongelovige buren, als onze ongelovige collega's. Maken dezelfde dingen mee, maar wat doet God? Hij tilt ons daaruit. Hij tilt ons daarbovenuit. Hij tilt ons boven die problemen uit. En dan worden die problemen vanzelf kleiner natuurlijk, als je wat hoger bevindt. Maar hij zet ons... Hij stelt ons, en dat is allemaal dubbelzinnig natuurlijk, hij stelt ons op de hoogte. Hij zet ons op een hoge plaats. En vanaf daar kunnen we natuurlijk, nou, dan worden die problemen steeds kleiner. Als je in een vliegtuig gezeten, nou, dan wordt alles steeds kleiner als je opstijgt. Al die mensen worden stipjes en al die grote korenvelden worden allemaal hele kleine vakjes. En de dijken worden streepjes, nou, enzovoorts. Ja, maar hij zet ons op een hoge plaats met Christus in de hemel. En hij tilt ons uit die bestaande tegenwoordige boze aion. En hij zet ons op een hoge plaats. En wij hebben daar overzicht en ook inzicht. Maar we hebben ook uitzicht. En die problemen worden daardoor steeds kleiner. Niet omdat die problemen zijn nog steeds hetzelfde. Alleen... Ja, we hebben een ander perspectief. We kennen de God. En we weten dat hij alles doet meewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Dus zelfs die problemen, die zijn ons niet vijandig gezind. Dat lijkt wel zo, maar uiteindelijk werkt het mee ten goede. Ja, dat is ook Romeinen, dus daar komen we ook nog op. Maar hij geeft ons nu voor... Hij geeft zichzelf nu voor onze zonde en hij tilt ons uit die tegenwoordige, die nu bestaande, boze aardige, boze aion. En die boze aion, ja, die is onder de toorn van God, maar wij niet, wij zijn er uitgetild. Zoals hier wordt het op deze manier gezegd, in Romeinen 5 is dat hij ons redt van de toorn. Die toorn van God die onthuld wordt vanaf de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Ja, ik noemde hem al enigszins per ongeluk. Colossense 1. Hier wordt het woord redden dan ook gebruikt. Hij redt ons vanuit de autoriteit van de duisternis. En hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En net zoals de ene plek staat, hij tilt ons uit, maar hier staat, hij redt ons uit die autoriteit van de duisternis, uit de macht van de duisternis, en hij plaatst ons in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij worden dus gered van de toorn. Dat zei ik volgens mij zojuist ook, maar als je in Romeinen 1 leest, ja, deze wereld wordt overgegeven aan allerlei zaken die nutteloos zijn. Maar God geeft ons leven inhoud. Hè? Wij zijn geen doelmissers meer, maar wij zijn gemaakt tot doelrakers. Wij mogen een leven leiden waarvoor we bedoeld zijn, namelijk om God de eer te geven. En hij redt ons vanuit de macht, vanuit de autoriteit van de duisternis. En hij verplaatst ons tot in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat koninkrijk, ja, dat is nog verborgen. Het is een verborgen koninkrijk. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dus daar zien we niks van. Maar, en dat wij niet tot het koninkrijk van de God van deze aion behoren, daar zie je ook niks van. Maar wij weten dat. Omdat God het zegt en omdat het hier staat. En dus leven we daaruit. Ja, dat is... dan lees ik dit nog maar. In wie wij de verlossing hebben. De vergeving, letterlijk bevrijding van zonde. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, van zijn geliefde zoon, in wie wij de verlossing hebben. In hem hebben wij die verlossing, de vergeving, de bevrijding van zonde. En beide schriftplaatsen, zowel deze als Galaten 1, spreken, hier gaat over vergeving, bevrijding van zonde. Galaten 1, die zichzelf geeft voor onze zonde. Beide schriftplaatsen waar iets soortgelijks wordt gezegd, spreken ook weer over zonden en dat wij daarvan gered worden, dat wij worden gered van een leven dat doel mist. Van een nutteloos leven dus. Nou, laten we eerst maar... het lijkt me goed om even pauze te gaan houden. Dan gaan we straks weer verder.